Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Dit is het land van Wierde.
Een soort rechtse wind die hier, hier de studio waait.
Nou, die waait in mijn leven permanent.
Een podcast van De Telegraaf met analyses op het nieuws die u elders niet hoort.
De enormiteit hiervan kan natuurlijk niet worden onderschat. Het is gewoon enorm. Nord Stream is gewoon gesaboteerd. Hè? Stel nou zij winnen en stel Poetin verliest niet. Ja, dan bestaat de kans dat Europa nog meer op drift raakt.
Met Wierd Duk en Robert Ophorst.
Herken je me nog, Wierd?
Nou, dat kostte me wel enige moeite, Robert.
Ja, we hebben elkaar heel lang niet gezien.
Ja, en dat had een reden, want dat ga ik nu vertellen namelijk aan onze luisteraars. Robert Ophorst, dames en heren, is vader geworden.
Zo is het.
Ja,
van een prachtige zoon, een Bruno.
Bruno, de schitterende naam vind ik dat.
Ja. Nee, ik ben 5,5 week weg geweest. Ja, het eerste ouderschapsverlof. En toen had ik nog 3 weken vakantie erachteraan. Dus ik kon me niet herinneren dat ik voor het laatst zo lang achter elkaar vrij was geweest sinds mijn middelbare school.
Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. Dat is in mijn hele leven nog niet gebeurd.
Gossie.
Ja, dus ik ben een eindje gezien.
Nou, maar, ik moet zeggen, ja. ik ben wel heel dankbaar dat kon. En het was heel bijzonder om het zo ook van dichtbij mee te maken. We hebben ook een vriend, twee vrienden van ons, die zijn ook vlak voor ons ouders geworden. En die jongen die heeft een eigen winkel. Dus die stond de volgende dag alweer in zijn zaak. Ook omdat hij geen personeel heeft. Dus nee, ik was blij dat kon. Maar ik ben ook ontzettend blij dat ik er weer ben. Sowieso omdat ik mijn baan heel leuk vind. Maar nou ja, ik denk dat iedereen met kleine kinderen dat wel weet. Dat het ook wel heel fijn is als je dat je wereld heel klein wordt. En dat het ook wel weer fijn is om even met andere dingen bezig te zijn.
Denk maar niet dat het nu afgelopen is. Bereid je me voor op enige jaren van de slapeloze nachten en allerlei andere shit. En angsten over je kind dat ziek is en over gaat geven en zo. En al dat soort dingen. Maar het hoort er allemaal bij.
Ja, en je krijgt er zoveel voor terug.
Dat is ook sowieso.
Ja, angst en slapeloze nachten. Dat is ook wel een beetje het thema van in ieder geval waar we het nu over gaan hebben. Want niet 3, maar 4 lekken zijn er natuurlijk gevonden in de Nord Stream pijpleidingen in de Oostzee. Het is hoogstwaarschijnlijk sabotage. Daar is iedereen het wel over eens. Maar door wie is nog de vraag? Al wijzen de meeste vingers richting Rusland. Ja, wie denk jij, Wierd, dat er achter zit en waarom?
Nou ja, we hebben gewoon geen idee. Dus dat de meeste vingers richting Rusland wijzen, dat vind ik dan toch wel weer opmerkelijk. Omdat ik lees ook al die feiten en zo. En dan denk ik, ja, op basis van de gegevens die we nu hebben, waarom zou het dan zo zijn dat per se Rusland erachter zou zitten? Hè? Want je hoort inderdaad heel veel commentatoren die zeggen, nou, dat is Rusland en zo. Dus laten we eerst kijken, waar hebben we nu mee te maken? Hè? Nord Stream 1 en Nord Stream 2. Nord Stream 2 was nog niet eens in gebruik genomen. Dat zijn dus de pijpleidingen die vanuit Rusland via zee dan gas naar Europa zouden brengen. Nord Stream 1 deed dat dus ook al. Ja, na de invasie van de Russen in Oekraïne en onze sancties jegens Rusland is dat eigenlijk min of meer tot stilstand gekomen. Nord Stream 2 is zelfs nooit in gebruik genomen. En Nord Stream 1, Poetin die draait ook telkens aan die gaskraan. Als hij dan Europa weer wat onder druk wil zetten en zo, dan zegt hij weer dat de onderhoudswerkzaamheden moeten worden gepleegd. En dan is er opeens weer minder gas en zo. Maar goed, het zijn dus miljarden investeringen. Hè? Notabene de voormalige bondskanselier van Duitsland, Gerhard Schröder, is er eigenlijk een topman geweest ook in het hele project. De Duitsers, toen dit werd in gebruik genomen, althans toen dit werd afgesproken, toen was er nog zo'n bekende foto ook, zo'n bijeenkomst met, ik meen, Medvedev, die toen president was van Rusland of premier. Nou ja, dat wisselde steeds. En, of Medvedev of Poetin. En dan zie je ook een glunderende Mark Rutte en Angela Merkel, destijds bondskanselier van Duitsland.
Ja, want de Duitsers waren voor, dus wij ook.
Nou ja, ja. En nou ja, de Duitsers, en dat moet hier toch wel even aangestipt worden, die hebben zich onder de veel bejubelde Angela Merkel compleet afhankelijk gemaakt bij de energievoorziening van Rusland. Terwijl ze destijds al heel vaak in de clinch lag met Vladimir Poetin. Hè, die twee, die hadden een hele merkwaardige werkverhouding ook. Het interessante is, kijk, Merkel is natuurlijk opgegroeid in de DDR, dus je kende dat communistische systeem heel goed. Poetin was heel lang, of een aantal jaren was hij voor de KGB werkzaam in Dresden. In Oost-Duitsland. Dus ze komen een beetje uit dezelfde cultureel-politieke sfeer, omgeving. Merkel spreekt heel goed Russisch, Poetin Duits en zo. En dus die begrepen elkaar natuurlijk heel goed, maar tegelijkertijd waren ze dus antagonisten, dus tegenstanders ook. En toch heeft Merkel. Is onder Merkel Duitsland nog meer afhankelijk geworden van Russische energie, omdat in het vlaag van totale verstandsverbijstering naar Fukushima. De Duitsers besloten om tot de energiewende en de atoomausstiek. En dat betekent dat de Duitsers in een versneld tempo wilden overstappen op duurzame energiebronnen, zon en wind. En dat ze hun kerncentrales hebben stopgezet. En nog altijd is het zo dat kerncentrales die zouden kunnen draaien nu, dat de Duitse regering, die bestaat uit sociaaldemocraten en groenen en liberalen, maar vooral de groenen ook, zich blijven inzetten voor het stopzetten van die energiecentrales, van die kerncentrales. Dus zichzelf daarmee nog sterker in de voet schieten. Nou, die energiewende is eigenlijk een totale puinhoop. Dat weten heel veel Nederlanders niet. Maar toen ik een Duitse correspondent was, heb ik daar veel over geschreven. En dat functioneert gewoon niet. Waardoor de stroom en de energieprijzen ook ontzettend omhoog gejaagd zijn in Duitsland. En nu komt daar dus die oorlog in Oekraïne bij, waardoor Duitsland in versneld tempo zich onafhankelijk moest maken van Russische energie. En dan zie je dat Olaf Scholz, de bondskanselier, dan gaat bedelen in de Emiraten en zo, in dat soort landen waar ze dan nog wel gas kunnen verkopen. Maar dat op dit moment allerlei bedrijven in Duitsland aan het omvallen zijn, omdat ze die energiekosten niet meer kunnen betalen. Nou, om terug te komen op Nord Stream. Nord Stream was dus het paradeproject eigenlijk in die Duits-Russische samenwerking.
Zeer tegen de zin ook van de Amerikanen.
Dat wilde ik net gaan zeggen. Zeer tegen de zin van de Amerikanen. Want daar hebben we zometeen, gaan we onze productie zeggen, dat ze daar even een quote van moeten opzoeken. Wie anders dan Donald Trump zei destijds. Ik meen zelfs in de Verenigde Naties dat was. Dat Duitsland zich op deze manier chantabel heeft gemaakt voor Vladimir Poetin. Dat hij dat dus als een groot veiligheidsrisico beschouwde.
Het is heel sad when Germany makes a massive oil and gas deal with Russia. Where you're supposed to be guarding against Russia. And Germany goes out and pays billions and billions of dollars a year to Russia. But Germany is totally controlled by Russia. Because they will be getting from 60-70% of their energy from Russia and a new pipeline.
Het interessante aan dat filmpje is dat je ziet die Duitse delegatie dan schamper lachen. Zo van, ach, wat is het toch een verstekte idioot, die Trump. Maar die heeft dus volledig gelijk gekregen. Nu heeft Joe Biden en ook Tory Nuland, dat is de heel Havik-achtige neocon staatssecretaris voor Oost-Europese Zaken, die hebben beide gezegd in februari van dit jaar, als Rusland Oekraïne binnenvalt, dan komt er een einde aan Nord Stream toe. Dan zullen wij alles doen wat in onze mogelijkheden ligt om Nord Stream 2 uit te schakelen. Daar komt het echt op neer. Ik weet niet precies hoe ze zeggen in het Engels, maar vertaald kwam het erop neer om het onklaar te maken. Dat zijn de feiten. En omdat de Amerikanen, wat jij zegt, die hadden helemaal geen zin in dat Nord Stream verhaal. Omdat zij in de eerste plaats als een veiligheidsrisico beschouwen, wat ook gebleken is. En in de tweede plaats willen zij schaliegas verkopen aan ons. Wat ze nu dus in grote getalen doen, hè? Één tanker LNG schaliegas, dat levert iets van 200 miljoen op of zo. Dus dat de Amerikanen die profiteren op dit moment enorm van ons. Omdat wij dus, je kunt zeggen wat een hoogleraar vandaag in onze krant beweert, dat wij ons met de sancties gewoon enorm in de voet hebben geschoten. Want die sancties die schaden niet Rusland, maar die schaden ons. Hè? Onze mensen hier betalen zich blauw en energie.
Maar dan lees je ook in die verhalen, we hadden zelf ook een goed stuk voor onze buitenlandredactie, waarin alle theorieën en voor's en tegen's op een rij werden gezet van ja, die Nord Stream was al stilgelegd. Hè? De Duitsers hebben eigenlijk gehoor gegeven aan de wens van de Amerikanen. Dus wat heb je er nog voor belang bij om dat ding te
Ik heb nog niet gezegd dat de Amerikanen dit gedaan hebben. Maar stel je voor dat de Amerikanen dit gedaan zouden hebben. Of de Amerikanen met de Britten samen of zo. Of, hè? Wat natuurlijk Rob de Wijk heeft het ook al gezegd. Binnen NAVO-verband is het natuurlijk eigenlijk een soort absurditeit, omdat je dan je eigen bondgenoten zo enorm ondermijnt. Maar ja, je weet het nooit met de Amerikanen. Die doen wel vaker dingen waarvan wij achteraf zeggen, oké. En het wordt natuurlijk nooit ontdekt, want we gaan nooit weten wie dit gedaan heeft. Dan is het wel onderhuids een dubbele waarschuwing. Eentje naar Rusland, van kijk, we kunnen jullie infrastructuur. Het wordt nu de hele tijd gedaan alsof het Europese infrastructuur is, maar dit is natuurlijk voor miljarden ook door Rusland geïnvesteerd. We kunnen jullie raken op dat gebied en aan Duitsland, want de Amerikanen zijn ontzettend ontevreden over de opstelling van Duitsland en ook van Frankrijk in dit conflict. Kunnen ze ook naar Duitsland laten zien. Kijk jongens, we hebben jullie destijds al gewaarschuwd. Hè, doe dit niet. Dit is uiteindelijk het resultaat. Dus het is een soort van tot de orde roepen vanuit. Maar wacht even, want ik moet nu echt even zeggen van dat dit hoogst onwaarschijnlijk is. En dat het waarschijnlijker is, hoewel het ook onwaarschijnlijk is, dat Rusland hierachter zit. Want waarom zou Rusland inderdaad, als je al de gaskraan kunt dichtdraaien, dan alsnog die infrastructuur verwoesten? Ja. Alleen maar als je daarmee laat zien, kijk eens, we kunnen tot in die Baltische Zee infrastructuur verwoesten. Daar liggen ook allerlei kabels, namelijk IT-kabels en allerlei internettoestanden en zo. En daar ligt ook een net deze week geopende pijpleiding vanuit Noorwegen naar de Baltische landen en Europa, wat Noors gas vervoert. Dus de Russen zouden kunnen zeggen, kijk eens, als wij willen, kunnen we ook die pijpleiding raken.
Nou ja, en dat vond ik wel een plausibel argument. Want wat jij zegt inderdaad, op de bodem van de Noordzee ligt ongeveer 4000 kilometer aan kabels voor dataverkeer, telecommunicatie, elektriciteit. Duizenden kilometers pijpleidingen. Als je wil en je slaat daartoe op die Noordzeebodem, dan leg je eigenlijk het hele continent plat, bij wijze van spreken. Dus
ja, maar waarom zou je dan waarom zou je dan als waarschuwing je eigen pijpleidingen
omdat die toch al stil ligt.
Waar miljarden in zijn
geïnvesteerd. Ja, die ben je toch al kwijt.
Ik zou zeggen, raak dan die Noors-Baltische pijpleiding. Alleen dan kan het Westen natuurlijk zeggen, dit kan alleen Rusland zijn. Dus een openlijke oorlogsverklaring.
Nou ja, wat jij zegt, het is de vraag of we het ooit echt te weten komen. Maar Rusland doet natuurlijk ook wel vaker dingen die niet helemaal logisch zijn. Ik bedoel, als je rationeel afgaat of het slim was om Oekraïne binnen te vallen, dan is het antwoord ook nee, volgens mij.
Ja, kijk, vanuit Russisch oogpunt bezien niet. Omdat, wat ik hier al telkens malen, zoals het heet, heb betoogd ook, Poetin, toen hij aan de macht kwam, al vond dat de uitbreiding van de NAVO met Oost-Europese landen op zichzelf al een bedreiging was. Laat staan de eventuele uitbreiding van de NAVO met voormalige Sovjet-republieken die niet tot de Baltische landen behoorden. De Baltische landen had hij dan nog min of meer geaccepteerd. Die hadden ook een eigen andere geschiedenis. Maar het praten over het uitbreiden van de NAVO en ook door de Europese Unie trouwens met Oekraïne en Georgië, dat heeft hij duidelijk aangegeven, valt binnen onze invloedssfeer, dat is onaanraakbaar. Heeft hij telkens aangegeven. En wij hebben telkens gezegd, ja, maar die landen hebben recht op hun eigen soevereine beslissingen. En dan werpen de Russen weer tegen, ja, dat zal allemaal wel. Maar als wij wapens gaan plaatsen aan de grenzen van Mexico bijvoorbeeld, of in Mexico aan de grenzen met de Verenigde Staten, dan gaan jullie ook zeggen, wegwezen daar. Want dat beschouwen jullie, of Canada, dat beschouwen jullie als jullie invloedssfeer. En dan zegt het Westen weer, ja, we denken niet meer in invloedssferen, we denken in mensenrechten en zo. Maar dat is natuurlijk allemaal gelul, want het Westen natuurlijk denkt het Westen. Waarom hebben de Amerikanen overal basis in de wereld? Omdat ze dat beschouwen als hun, niet alleen hun invloedssfeer, maar dat beschouwen ze als primair voor hun nationale veiligheid. En de veiligheid van het Westen, van ons. En de NAVO beschermt ons en is in die zin een defensief veiligheidspact, maar het is niet zo dat wanneer de NAVO zich uitbreidt naar Oost-Europese landen en uit wil breiden naar voormalige Sovjet-landen, dat je dan niet bij elke willekeurige Rus de schrik om het lijf jaagt. Dus dat is er gebeurd en dat is volledig. En wat nou precies de genezen van dit conflict is geweest, dat heb ik al 100 keer verteld. Maar daarin zijn we terechtgekomen en uiteindelijk heeft dus Poetin besloten tot die invasie. Die waarvan nu wordt gezegd, ja, dat loopt allemaal dus desastreus. Wat heeft Kiev niet kunnen innemen in het begin en zo. Maar ik heb vanaf het begin gezegd, ik denk dat Poetin zich tevreden zal stellen met de Krim, het behoud van de Krim en het inlijven van de Donbass. En dat is precies wat er nu gebeurt. En morgen gaat dus die vier regio's waar dan die schijnreferenden zijn gehouden, deels schijnreferenden, want heel veel mensen daar willen ook best wel echt aansluiting bij Rusland. Maar ja, het is natuurlijk geen vrije verkiezing geweest.
Ze gaan geloof ik met getrokken wapen langs de deuren om de stemformulieren op te halen.
Het echt een schijnreferendum. Alleen maar daarmee is niet gezegd dat niet ook veel mensen best wel die aansluiting bij Rusland willen die daar wonen. Maar die regio's die worden dus geannexeerd worden door Rusland. Ja, en dan kan hij zeggen van, nou ja, mission accomplished. Hè? En dit is wat ik wilde. Ik wilde dus zoveel mogelijk nazi's, zoals hij dan noemt, liquideren in Oekraïne. Dat hebben we gedaan, hè? Want een heel groot deel van het Oekraïnse leger is hierbij omgekomen. De Krim hebben we behouden, de Donbass hebben we ingenomen. Althans, en daar sturen we dan al die mobilisanten naartoe, zeg maar. Die 300.000, die gaan er dan een soort bezettingsmacht vormen of zo. En nu laten we het even hierbij. En mocht Oekraïne ons aanvallen, zoals zij dat dan zei. Ik praat hier steeds vanuit Russisch oogpunt, hè, disclaimer. Mm-hmm. En mocht Oekraïne ons aanvallen in die gebieden met westerse wapens, ja, dan beschouwen we bijna als een casus belli van het Westen ook. Dus dan heeft het Westen ook weer een nieuw probleem. Want hoe gaan wij dan vervolgens dat conflict met Rusland definiëren als Rusland het beschouwt als een conflict op hun eigen grondgebied?
Ja. Dat speelt nu ook al, hè, met die Nord Stream. Van ja, als we collectief besluiten, dit is het werk van de Russen, wat wordt dan de reactie daarop?
Ja, alleen kunnen we dat niet besluiten omdat we niet weten. En ik denk ook helemaal niet dat boven water zou komen, om het maar eens in dit soort termen te blijven. Ja. Dus dat we uiteindelijk niet zullen weten wat hier nu precies gebeurt. Het lijkt een beetje op die, hè, op wat Israël dan regelmatig doet. Hè. Dan heeft Iran weer iets gebouwd of zo waar Israël niet mee eens is. En dan schakelen ze dat gewoon uit. Ja. En dan pas later komen we te weten dat gebeurd is.
Een mysterieuze stroomstoring of een brand of een ontploffing. En dan ligt het weer plat.
Geweldig. En dan blijkt het achteraf blijkt Israël daarachter te zitten. Wat natuurlijk ook volstrekt niet mag, weet je wel. Maar het gebeurt gewoon. Ja. En omdat ik hier dus zo verbijsterd over was. Kijk, de enormiteit hiervan kan natuurlijk niet worden onderschat. Het is gewoon enorm. Nord Stream is gewoon gesaboteerd. Hè? Dat is eigenlijk zo'n grote terreurdaad. Dus toen ben ik eens gaan bellen met internationale bekenden van mij en zo. En mensen die ook wel heel erg tegen NAVO en Atlantic Council aanschurken en zo. Dus die zijn helemaal een beetje de internationale Rob de Wijks, zeg maar. Mm-hmm. Maar dan nog wat meer pro-NAVO dan Rob. Dat kan. En die hebben ook echt wel goede informatie en zo.
Wat zeggen die dan?
Ja, die zeggen van, dit zijn natuurlijk de Russen. En dan zeg ik, en als ik dan durf te suggereren van ja, maar weet je, we hebben in het verleden toch ook wel cynische momenten gezien met de Amerikanen en de Britten. Die deinzen ook niet terug. Vooral de Amerikanen niet om af en toe hun bondgenoten gewoon behoorlijk in de steek te laten. Of gewoon ongeveer een mes in de rug te steken en zo. Dan zeggen ze ja, maar dit kan niet. Mm-hmm. Niet dit, weet je wel. Er zijn wel van die momenten geweest, maar dit zou zo ver gaan. En als dit uit zou komen, dan zou Duitsland en Europa zich zo geschoffeerd voelen, maar volstrekt verraden voelen. Mm-hmm. Dus dit lijkt hun een onmogelijkheid. Nou ja, dat neem ik dan maar voor kennisgeving aan. Ja. En laten we daar maar van uitgaan dan. Ja.
Heb je al een variabel contract eigenlijk?
Nee, ik heb stadsverwarming.
Oh ja, dat was dus het. Ja, dat heb ook je al eerder verteld. Ja, dat is ook een pretje. Nee, om even terug te komen op dat wakker liggen. Ja, heel veel mensen liggen er natuurlijk gewoon wakker van. De energierekening en wat er nog komen gaat. Ja.
Nou, het valt mij op dat heel veel mensen ook wakker liggen van die oorlog toch wel. Hè? Ik was er laatst bij 7:30 bijvoorbeeld. En toen zat daar Natasja Vrogen. Nou, die beschouw ik een beetje als een doorsnee Nederlandse mevrouw of zo. En die maakt zich dan echt heel erg zorgen, weet je wel. En die vraagt dan ook echt in de coulissen en zo van, ja, waar moeten we ons nou op voorbereiden? Mm-hmm. Welke scenario's zijn er? En kan het echt zo zijn dat die oorlog naar Nederland komt en zo? En heel veel mensen, ook in mijn mails en zo, die hebben zoiets van, ja, ik lig wakker. En dan liggen ze meer wakker van die dreiging van die oorlog, eerlijk gezegd, dan van die energierekening. Hoewel ook heel veel mensen zeggen dat ze de energierekening niet meer kunnen betalen. Dus er is een hele, voor heel veel mensen een heel concrete dreiging hangt voor hen in de lucht.
Ja, over dreiging in de lucht gesproken. Ik maak meteen maar weer een ander bruggetje. Maar voel jij het ook? Voel je het?
Nee, wat moet ik voelen?
Het tocht een beetje. Het is een soort rechtse wind die hier, de studio waait.
Nou, die waait in mijn leven permanent.
die bruine wolk die achter jou aan hangt.
Ja, precies. Boven mijn hoofd hangt.
Een beetje een flauw grapje, maar als je sommige commentatoren moest geloven deze week, staat Europa op de drempel van een nieuw fascistisch tijdperk.
Ja.
Italië krijgt in ieder geval de meest rechtse premier sinds Mussolini. Met die woorden werd op CNN de verkiezingswinst van Giorgia Meloni en haar Fratelli d'Italia geduid.
What this victory means that this will be the first time since the end of World War II and the fall of fascism that Italy has been led by such a far right leaning coalition government.
En eerder koos ook de Zweedse kiezer voor een rechtse koers. Jij sprak over deze ontwikkelingen met de Franse journaliste Laura Mandeville.
Ja.
Zij zal voor de meeste mensen geen bekende naam zijn. Leg even uit wie zij is en waarom je juist haar wilde spreken over die vermeende rechtse revolte die we nu in Europa zien.
Ja, Laura is ook een oude bekende van mij trouwens. Maar is in Frankrijk een belangrijke auteur, omdat zij is grand reporter, zoals het heet bij de Figaro. En ze is correspondent geweest in Rusland.
Wat betekent dat?
Nou, dan ben je dus een van de belangrijke verslaggevers, internationale verslaggevers. Heeft wel een bepaalde status.
De Wiert Duk van
daar.
De Figaro.
Nee, dan ben je iets wat zou dat hier in Nederland zijn? Nou ja, dat soort types heb je in Nederland eigenlijk niet. Niet meer. Hè? Zij wordt er overal waar een brandhaard is, wordt ze naartoe gestuurd.
Ja,
en schrijft ze boeken. En zoals correspondent in de jaren 90 in Rusland, toen ik daar ook zat. En toen zijn we bevriend geraakt. En ik ken haar goed. En ze is correspondent geweest in de Verenigde Staten. Maar ze is ook gezaghebbend, omdat ze toen in de Verenigde Staten de revolte van de deplorables heeft beschreven. Daar heeft ze ook een boek over geschreven.
De Trump-kiezer.
Ja, dus de Trump-kiezers. Dat heeft ze goed onderzocht. En daar heeft ze een heel goed boek over geschreven. Wat ook heel goed ontvangen is. Ze heeft een gezaghebbend boek geschreven over de teleurgang van het Russische leger. En een boek over de Russische renaissance, zoals zij dat noemt. Althans, de renaissance onder Poetin, zeg maar. Van het Russische Rijk, laten we het zo noemen. En nu heeft ze de afgelopen jaren is ze door Europa gereisd. En heeft zij die rechtspopulistische revolte in kaart gebracht. En daarvoor was ze ook in Nederland. Heeft ze hier ook met allerlei mensen hier in Nederland gesproken. En daarom wilde ik, nou ja, dat boek, dat is een goed boek. Het is niet alleen reportageverslaggeving, maar ook veel analyse. En daarom wilde ik haar spreken, omdat zij dus al die landen heeft bezocht die nu, landen als Zweden en Italië en zo, die nu inderdaad die ruk naar rechts maken. En omdat zij ook met een blik van de buitenlander naar Nederland heeft gekeken.
Maar zij ziet dat dus als een gegeven, dat er inderdaad een soort rechtse wind waait door Europa.
Ja, dat boek heet De Opstandelingen van het Westen, hè? Le Révolte d'Occident. En zij, dat is voor haar een gegeven inderdaad. En dat begint natuurlijk met haar eigen land, Frankrijk. Zij heeft voor de Franse verkiezingen heeft zij die Eric Zemmour goed gevolgd. Hè? Die op ultra-rechts, zeg maar. Die nog rechtser dan Marine Le Pen. Oud-collega van haar, want die heeft bij Le Figaro gewerkt ook. En zij heeft zijn verkiezingscampagne gevolgd. En merkte dat hij heel erg populair was. Hè? Met zijn standpunten over de nazistaat. Het stoppen van immigratie. Het aan banden leggen van de radicale islam. Al die dingen die ook hier leven in Nederland natuurlijk. En zijn moeder die verloor die verkiezingen vooral door zijn standpunt over Poetin. Want die bleef net zoals Thierry Baudet in Nederland heel lang vasthouden aan Poetin en aan een soort anti-Amerikaans standpunt. Mm. En wat zij nu zo interessant vindt aan die Giorgia Meloni, zegt zij, dat is dat, eigenlijk een beetje wat Wilders ook wel heeft, maar dat raakt vaak ondergesneeuwd. Dat is dat Meloni, die aanvankelijk ook wel kritisch was op de Verenigde Staten, op de NAVO en zo, en min of meer pro-Poetin en zo, die heeft toch door die invasie in Oekraïne ofwel het licht gezien en begrepen wat nu precies de aard van het regime van Poetin is. Dus een crimineel regime, want dat is het natuurlijk. Dat staat buiten en totaal corrupt ook en zo. Of ze heeft uit opportunistische overwegingen, maar Laura Mandeville die denkt dus uit werkelijk politieke overweging, heeft zij een pro-Oekraïn standpunt ingenomen. Dus nu heb je dus in Italië te maken met iemand die in de ogen van deze auteur helemaal niet fascistisch is. Weliswaar is die beweging min of meer geworteld in dat ultra-rechtse klimaat daar in Italië. Maar het heeft zich al lang, zeg maar, net zoals die Zweedse democraten dan, mag je hopen althans, is het veel meer mainstream geworden. En het interessante nu is, vindt zij, dat Meloni dus zowel een heel degelijk pro-westers buitenlandbeleid kan gaan voeren. In de pas ook met wat het Westen vindt over onze houding ten opzichte van Rusland en onze houding in de Oekraïne-oorlog. En tegelijkertijd kan pleiten voor het behoud van de natiestaat, behoud van grenzen, minder EU, minder islam, minder toegeven aan allerlei woke krankzinnigheid en zo. Meer opkomen, zoals Mandeville dat dan analyseert, voor het eigen culturele model. En de nazistaat als, zeg maar, als pijler van waaruit jij verder politiek bedrijft. En zeg maar, Mandeville ook, dat heeft natuurlijk helemaal niks met fascisme of racisme te maken. Dat zijn gewoon standpunten die heel veel kiezers aanspreken.
Ja, het is hier altijd een beetje als in een buitenland politici of delen van de bevolking tegen of kritisch zijn op euthanasie en abortus, dan schieten wij hier, of althans sommige commentatoren schieten hier dan meteen in de stress.
Ja, dat is natuurlijk echt absurd, hè? Dat je in Nederland mag je dus niet zeggen, luister eens, die 24 weken abortus en zo, is dat niet een beetje veel? He, is dat niet een beetje ver in de zwangerschap en het terugdringen van die 5 dagen bedenktijd, is het wel zo verstandig? Dan ben je onmiddellijk een fascist als je dat zegt. Als je zegt euthanasie, voltooid leven van D66, als je dat formaliseert, leg je dan niet heel veel druk op ouderen om te zeggen, ja jongens, maak er maar een einde aan, want ik ben alleen nog maar een last voor mijn kinderen. Ben je ook een fascist als je dat zegt? Als je zegt de nucleaire familie, zoals het gezin, vader, moeder, kinderen als hoeksteen van de samenleving.
Dan ben je meteen een homohater.
Dan ben je een homohater. Terwijl, weet je, ik ben 2 keer gescheiden, dus ik ben een heel slecht voorbeeld qua gezin en zo. Hè?
Zij is trouwens ook een alleenstaande moeder, toch?
Nou, ze heeft wel een man, zag ik.
Maar dat is niet de vader van een kind, geloof ik, of wel?
Ja, dat weet ik niet eens. Dat soort privé dingen weet ik helemaal niet. Maar het is toch heel raar.
In ieder geval,
ze
is niet zelf een voorbeeld van, ook een voorbeeld van.
Ja, maar heel vaak is dat niet het geval. Ik ben ook niet het voorbeeld. Maar daarom heb ik altijd gepleit voor ook een dominante aanwezigheid van de christendemocratie in de Nederlandse politiek. En dat die christendemocraten het zo enorm hebben verknald en het hebben weggegooid en zich hebben overgeleverd aan technocraten aan de ene kant en woke gereformeerden aan de andere kant. Dat is gewoon heel kwalijk, omdat christendemocratie was in de kern ook een meer of minder conservatieve beweging. Die pleitte voor het gezin, die pleitte voor omzichtigheid met zaken als euthanasie en abortus enzovoort. En allemaal op basis van een bepaalde ethische overtuiging. En met heel veel van die zaken was ik het verder zelf persoonlijk niet eens, maar ik begrijp wel hoe belangrijk dat is voor de samenhang in de samenleving. Het CDA is niet voor niks een partij van de gemeenschapszin. Als dat verdwijnt zoals nu, en daar heeft Mandeville dat in het stuk met mij over. Als dat verdwijnt, dat midden, en het midden radicaliseert, wat hier ook gebeurd is in Nederland. Hè, D66 geldt nu als een middenpartij, terwijl D66 zou een aantal jaren geleden gewoon gezien zijn als totaal geradicaliseerde partij aan de flanken. Hè. Als het verdwijnt en je gaat zelf voor God spelen, dat zegt zij ook. Hè, wat wij zien in het Westen, die woke gekte en zo, dat is puur een soort zoeken naar zingeving. Nieuwe religie, religie is weg. Mensen zoeken nieuwe religie, dat wordt dan klimaat of woke. En wat krijg je dan? Dan gaan mensen denken, ik ga zelf voor God spelen. Ik ga als mens gaan wij het klimaat beïnvloeden. We gaan het klimaat beheersen zelfs. En dan moeten we alles verwijken. De boeren moeten kapot, dat moet kapot, dat moet kapot, weet je wel. Want wij zijn God, wij bepalen wel of we een paar graden naar beneden gaan of niet. En we kunnen ook zelf bepalen of een man, vrouw of iets anders zijn. En zij heeft met verbijstering, zei ze, gekeken naar die Nederlandse transgenderwet. Omdat ze ook zei, dit is een wet, een totaal antiwetenschappelijke tekst. Het gaat er namelijk om dat je zonder tussenkomst van een deskundige kunt bepalen, ik ben weliswaar een man, maar ik voel mij vrouw, dus ik word ingeschreven, nu geregistreerd als vrouw. Dat gaat natuurlijk in tegen alles wat wij tot nog toe ook op wetenschappelijk niveau hebben aangenomen als waar. En als feitelijk, namelijk dat er 2 geslachten zijn. En heel zelden zit iemand daartegen in. Hè? Dan ben je hermafrodiet, zo heet dat dan. Maar in de overgrote gevallen, 99,9% van de gevallen, ben je ofwel man, biologisch, of vrouw. Je bent niet man en je kunt zeggen, ik wissel nu naar vrouw. Dat kun je alleen zeggen als je denkt dat je God bent, inderdaad. En in Nederland is het dus zo krankzinnig dat er in de Tweede Kamer over wordt gedebatteerd of jij, als jij vrouw bent, of als jij man bent, want daar komt het vooral op neer. Het zijn meestal mannen die vrouw willen worden. Dat als jij man bent, dat je eigenlijk kunt bepalen mm-hmm. dat je een vrouw bent.
En nou, dat is geloof ik niet helemaal waar. Dat, ik geloof dat bij die genderklinieken dat het vooral jonge vrouwen zijn of
Nou ja, daar heb ik dus die podcast met Jasper ooit over een aantal weken geleden. Ja, daar was, lag jij natuurlijk in de
tussen
baby.
Tussen de vieze luiers.
Precies. wij hebben hier een uitgebreid gesprek gehad met Jasper. Ik kan die podcast iedereen aanbevelen. Dat was een jongen die ook dacht dat hij eigenlijk meisje moest zijn. Die ging in transitie en tijdens die transitie, ja. zoals het heet, kwam hij erachter. Dit is gewoon waanzin. Ik wilde het eigenlijk helemaal niet. Ik heb me laten intimideren. Ik heb me laten beïnvloeden. Ik heb me laten beïnvloeden door mensen die hier op een ideologische manier mee bezig zijn. Ik wil terug. En nu is dat dus gewoon een jonge man die zijn verhaal vertelt. En inderdaad dat er nu... Want dat is een heel belangrijk punt dat Nicky Pauw van 5 jaar 21 ook aanstipte. Tegenover mij toen ik hier stukken over schreef. Dat vroeger was het zo dat die mannen die zich dan lieten in transitie gingen, zeg maar. Dat waren meestal mannen van een zekere leeftijd die hun hele leven al kampten met deze identiteitsdiffuusheid en zo. Die dan op latere leeftijd besluiten, ik ga toch in transitie naar vrouwen. En tegenwoordig vanwege die woke waanzin zijn het dus heel veel meisjes, onzekere pubermeisjes die denken, ja, wat ben ik nou eigenlijk, weet je, maar omdat in de puberteit zijn heel veel meisjes natuurlijk die hormonen die gaan helemaal tekeren, zo totaal jongens onzeker, jongens ook trouwens, die melden zich dan bij genderklinieken en gaan dan in transitie, ook vaak omdat hun ouders hen daartoe aanmoedigen. Want je bent zo krankzinnig hip en modern en eigen tijds als je van je eigen kind al op zijn derde of vierde ziet dat het eigenlijk geen meisje is, maar een jongen. Nou, iemand als Meloni, om terug te komen op dat conservatisme, die zet daar komt de vraagtekens, nou niet alleen vraagtekens bij, die benoemt het voor wat het is, namelijk waanzin. En het is dus heel goed dat er mensen zijn die wijzen op de waanzin van dat transgenderisme, op de waanzin van woke, op de waanzin van open grenzen. Zelfs Hugo de Jonge, notabene, zegt nu, we kunnen die aantallen niet aan. Dus allemaal mensen met gezond verstand die nu zeggen, dit en dit en dit, ja. Daarin zijn we in het Westen veel te ver gegaan en dat moet nu stoppen. Nou, en die winnen verkiezingen.
Ja. Nou, vind ik, bij de Jonge neem ik het ook met een korreltje zout, want het CDA zit natuurlijk ook in een lastige positie. Die moet af en toe weer even aan zijn achterban laten zien en de kiezer waar ze eigenlijk voor staan. En de Jonge krijgt natuurlijk zijn woonagenda niet van de grond.
Bij Hugo de Jonge is het natuurlijk puur opportunisme, net zoals bij de VVD. Het puur opportunisme is, ja, als er verkiezingen aankomen en ze beginnen weer op te spelen over het grote aantal immigranten en wat ze doen er verder niks aan. Dus daarom ook komen uiteindelijk dit soort, waar ik het net over had, klassieke middenpartijen als CDA, Hugo de Jonge CDA en VVD en zo, die gaan uiteindelijk voor de bijl ook, omdat zij op deze thema's gewoon niet hebben geleverd. En dat zie je dus ook in Zweden. Die Zweden Democraten, wat echt een hele radicaal rechtse partij is, die komt aan de macht omdat de middenpartijen het hebben laten liggen. Ja. In Italië net zo, voor zover er nog middenpartijen zijn überhaupt, klassieke partij.
Maar zij is dus door heel Europa gereisd. Zij heeft geconstateerd van, nou, er is een soort revolte gaande. Maar waar komt dat nou door dan? Is dat dan omdat de gevestigde partijen dus niet goed genoeg luisteren naar...
Nou ja, omdat
de
klassieke
wil.
Partijen, inderdaad de gevestigde partijen, die hebben het contact met hun traditionele achterban helemaal verloren natuurlijk. De sociaaldemocraten die hebben de arbeiders verloochend. Die hebben helemaal, de arbeiders zijn in Nederland naar de PVV gegaan en in Frankrijk naar Front National en in Duitsland voor een heel groot deel naar AfD. Omdat zij zich helemaal niet meer vertegenwoordigd zien in die mensen die bezit hebben genomen van die partijen. Dat zijn hoogopgeleide, randstedelijke types die zich ook druk maken over woke en gender en identiteit en klimaat en dat soort dingen. In plaats van dat ze kijken naar klassenverschillen. Iemand is Ewald Engelen, die we hier ook hebben gehad in de podcast, een linkse jongen, die wijst er natuurlijk op, die zegt ook, ik kijk naar de wereld vanuit de klassenblik. En wat ik dan zie is dat de onderklasse, de lagere klasse op dit moment ook de prijs betaalt voor onze oorlog, steun aan de oorlog van Oekraïne. En dat de onderklasse altijd de prijs betaalt voor decennia inmiddels van neoliberaal beleid, waarin zowel de liberalen van de VVD, D66 voor zover die liberaal zijn, maar ook de progressieven van Partij van de Arbeid, maar ook GroenLinks en noem maar op, samenkomen en in feite in feite een soort van oorlog zijn gaan voeren tegen de gewone man. Zij hebben, dat komt ook, dat moet iedereen lezen in die atlas van Josse de Voogd en René Cuperus, komt het ook heel duidelijk aan bod. De gewone man is totaal niet meer vertegenwoordigd door die klassieke partijen. En die klassieke partijen die nu de dominant zijn, namelijk VVD en D66, die staan in dat zijn de mensen die en tevreden zijn over zichzelf en tevreden over de koers van Nederland. Nou, dat is weliswaar een tamelijk grote groep, omdat we nu eenmaal redelijk veel hoogopgeleide, welvarende mensen hebben die allemaal op die partijen stemmen. Maar die zijn totaal losgezongen van die bakker die kapot gaat vanwege de energieprijs, of die vrachtwagenchauffeur die thuis komt en die denkt van, ja, hoe ga ik die energierekening nog betalen? En dat komt nu in versneld tempo, vanwege ook die oorlog in Oekraïne en vanwege de energiecrisis, dat komt nu electoraal in versneld tempo als een boemerang bij die partijen terug. Je zult ook zien bij de provinciale verkiezingen in maart dat die gevestigde partijen die gaan instorten natuurlijk. Dat kan niet anders. Dat heeft zij al jarenlang in de gaten. Ook dankzij natuurlijk haar verblijf in de Verenigde Staten, waar ze precies hetzelfde heeft gezien. En wat zij nu zegt is dat dit nodig is, dit soort machtswisselingen, om de balans te herstellen. Dat denk ik ook. Het zou voor Nederland ook heel goed zijn, bijvoorbeeld als Wilders op een gegeven moment een keer de grootste partij zou worden. Hè. Dan zouden we zien van, nou ja, leven maar, weet je wel. En dan zie je ook een nieuwe, dan herstelt zich zeg maar ook dat democratische proces. Maar zij zegt ook, het is ook heel gevaarlijk, omdat een aantal van deze rechtsradicale partijen, of rechtspopulistische partijen, ja, die heulen gewoon met Poetin. Stel nou zij winnen, zegt zij. Stel nou zij winnen vaker verkiezingen. En stel Poetin verliest niet. En het Westen begint te twijfelen over de noodzaak van de sancties en de noodzaak van de steun aan Kiev. En vooral Frankrijk en Duitsland, die sowieso altijd twijfelen, die beginnen te twijfelen. Ja, dan bestaat de kans dat Europa zeg maar bezwijkt onder die druk van Rusland. En dat Europa nog meer op drift raakt.
Dat is natuurlijk ook, heb ik het idee, een beetje waar men in het Kremlin op hoopt en gokt.
Dat is precies waar men in het Kremlin op gegokt heeft tot nog toe. En waarschijnlijk nog altijd op gokt. En de Russen kennende houden zij die ellende ook langer uit dan wij. Hoewel nu honderdduizenden Russische mannen verdwijnen omdat ze niet in dienst willen.
Ze zijn wel beter in lijden dan
ze zijn een stuk beter in lijden dan wij. Bovendien, die economie daar is nog helemaal niet ingestort. Dus het valt ook allemaal wel mee. Dus Poetin die gokt op die instabiliteit inderdaad. En daarin is Laura Mandeville dan weer een echte Atlanticus. Die zegt, ze zit ook bij de Atlantic Council en zo. En zij zegt, luister eens, alles goed en wel dat die populistische partijen in Europa winnen. Maar het is wel zaak dat het regime van Poetin wordt vernietigd. En dat de Russen gaan decoloniseren. Zich geen imperialistische illusies meer in het hoofd halen. En dat wij nog een hele lange tijd even geen zaken met hun doen, voordat zij hun shit op orde hebben, zoals de Duitsers dat ook hebben gedaan na de Tweede Wereldoorlog. Nou, dat vind ik een legitiem standpunt. Hoewel ik dan, ik werp er altijd tegen in van, ja, maar wacht eens even, als wij Poetin vernietigen, dan kunnen donder op zeggen dat daar binnen Rusland allerlei opstanden, rebellie, gewapende opstanden en zo zullen uitbreken.
Of over rechtsextremistische partijen gesproken.
Ja, precies. Hè. Je hebt die Prigozhin bijvoorbeeld, die baas van die Wagner groep en zo, die zich al heel duidelijk op het moment aan het manifesteren is als eventuele opvolger van Poetin en zo. Ja, dat is gewoon, dan heb je de gewapende tak, zeg maar, die zich meldt bij het Kremlin. Maar goed, zij zegt dan van, nou, dat moeten we ervoor over hebben. Liever instabiliteit in Rusland, dat ze elkaar daar bevechten, ook al is er nucleaire macht, dan dat Poetin uiteindelijk toch greep krijgt op Europa via die rechtspopulisten. Baudet en zo. Want Wilders niet, hè? Wilders heeft daar duidelijk afstand van genomen. Mm-hmm. Heeft hij ook in de Kamer laatst gezegd, hè, van mijn opvatting over analyse over de Krim. Achteraf bezien is dat fout geweest. Dus Wilders speelt dat heel goed. Maar ja, Baudet is openlijk pro-Poetin. En zo zijn er meer in Europa. En ze zegt, dat zou een veel grotere ramp zijn voor ons nog dan instabiliteit in Rusland en eventueel ook een gewapend conflict binnen die Russische grenzen. Ja, daar kun je over van mening verschillen.
Waar was Wiert?
Ja, laten we Weer even teruggaan van de geopolitiek naar onze eigen nationale politiek. Bergen op Zoom. Daar was je op een informatieavond voor bewoners. Die werden daar door de gemeente bijgepraat over de plannen om 80 statushouders onder te brengen in een voormalige jeugdherberg. Toch even voordat we beginnen, er stond een foto bij dat verhaal. En ik heb meer foto's gezien, want de fotograaf die dan op pad gaat, die schiet altijd een hele hoop. En dan komt er altijd maar één van, twee van in de krant en online. Maar die informatieavond was in de collegezaal van het oude stadhuis.
Ja, mooi hè?
Nou, het is een prachtige, het lijkt wel een soort herberg uit de 18e eeuw of zo. Het is schitterend om te zien.
Ja, echt geweldig. Je hebt daar dus het oude stadhuis in Bergen op zo. Mensen kennen het vaak wel. Je hebt het Hotel De Draak met AECK en daarnaast het oude stadhuis. En ja, dat is een schitterend gebouw. Dat is ook niet meer echt in gebruik voor reguliere zaken. Maar daar werd dan in zo'n oude collegekamer helemaal allemaal trap op en zo. Ja, daar werd dus deze bijeenkomst voor die bevolking georganiseerd. En er zit dan gewoon de burgemeester en de wethouder en de verantwoordelijk ambtenaar. Die zitten dan aan één tafel met die omwonenden. En dat is een anderhalf uur of zo. Ja. Praten en koffie en flesjes water en zo.
Meestal als dat soort beelden en verhalen over dat soort avonden ons bereiken. Dan is het omdat bewoners opstaan, schreeuwen en met bij wijze van spreken met rotte tomaten gooien. Omdat emoties zo hoog oplopen. Hoe was de sfeer daar in Bergen op Zoom?
Nou ja, ik vind het een typisch Nederlands consensusverhaal. Dat begint dus als volgt. Hè. Je hebt de wethouder Joey van Aken. Dat is een jonge vent van de Partij van de Arbeid. Een hele energieke kerel. Die heeft vanuit het Rijk, zoals al die gemeentes, opdracht gekregen om statushouders onder te brengen. En niet alleen statushouders, maar ook nog eens een keer Oekraïners. En daar is natuurlijk helemaal geen plek voor. Want nergens in Nederland is plek. Dus in Bergen op Zoom ook niet. Want ze hebben al niet eens huizen voor hun eigen mensen. Hè. Dus die man die zit natuurlijk met de handen in het haar. Dus die is dan gaan kijken op 10 locaties of zo. Nou, 9 dat kon gewoon niet, want die waren niet binnen afzienbare tijd waren die gereed te maken voor verblijf van gezinnen en zo. En toen kwam die uit bij die oude jeugdherberg. Dus een oud hostel, zo'n stay-oké ding, weet je wel.
Ergens in een buitengebied.
Nou ja, dat is inderdaad wat ik ben er geweest natuurlijk. Dat is dan in een buitengebied echt. En ik was, het regende en zo. En ik kwam dat ik dan wat een deprimerende bende zeg. Dan is het zo'n totaal verpauperd eigenlijk. Nou ja, oud jeugdherberg terrein met appartementjes. En daar wonen nu ook, dat mag officieel niet. Maar er wonen nu ook iets van 10 mensen. Dat zijn mensen zoals Pierre Haast, die sprak ik. Dat is een man van 70 en die woonde bij zijn zoon. Zijn zoon had gevraagd, kom bij mij wonen. Maar die zoon die bleek alcoholist en die bleek zijn vader op te lichten. Dus die liet zijn vader veel te veel huur betalen en zo. En die vader die kwam daarachter. En dat liep uit op een hoogoplopend conflict. En toen moest Pierre, een vrachtwagenchauffeur ooit, die moest eruit. En die was dus op zoek naar vervangende woonruimte. En die kwam toen uit bij deze voormalige jeugdherberg. Hè, want het had op dit moment geen bestemming. En toen zei die beheerder van, nou, weet je kunt er wel in voor €600. Nou, dan kom je in een kamertje, dat is ongeveer zo groot als deze studio, nog niet eens. Daar betaalt hij dan €600 voor.
Dus meneer Haast woont eigenlijk ook liever ergens anders.
Die woont liever ergens anders, maar hij was al heel blij hiermee. En dan kom je daar, dan staat er een stapelbed en dan staat er zijn zendtemperatuur, want hij is zendamateur. En zo brengt hij dan zijn dagen door. Hè? En dat is natuurlijk echt heel triest. En toen werd tegen Haast gezegd, luister eens, had hij begrepen, van de gemeente gaat handhaven, je moet hier weg, permanente bewoning mag niet. En jullie moeten voor 1 oktober allemaal wegwezen hier. Nou, dus schrokken zich dood. Dat is in de regionale krant gekomen. BN De Stem, die had daar wat over en zo. En toen ontstond dat plan, of eigenlijk tegelijkertijd ontstond dat plan. Weet je wat, we kunnen dit ook gebruiken voor statushouders. En toen heeft Van Aken, die wethouder, gezegd, oké, dan schuiven we even dat handhavingstraject op. Hè, want dan gaan we er wel 2 jaar lang statushouders in plaatsen. En we willen ook geen gedonder met die mensen die er nu wonen. Dus we gaan meneer Haast en die andere 9 mensen die daar nu wonen, gaan we garanderen dat we uiteindelijk voor hen ook vervangende woonruimte zullen vinden. Dus het is een typisch verhaal. Het begint als ophef, zoals jij zegt. Hè. Er dreigt een tomaat, laat ik het zo zeggen. Mm-hmm. De wethouder had dat goed in de gaten, want die is slim. Dus hij had goed in de gaten wat voor PR-schade dit zou kunnen opleveren. Dus hij heeft ingegrepen en toen zijn ze dus, en dat is dus zo oer-Hollands, dat beschreef ik ook in dat stuk, zijn al die partijen met elkaar om tafel gaan zitten. En dat is in Nederland natuurlijk altijd polderen. Dus daar zat de burgemeester, de wethouder, de projectleider, omwonenden die bezwaren hebben, hè, die denken het is onveilig en zo. Pierre Haas zat daar ook. En de beheerder van dat terrein en zo. Iedereen zat daar. En dan wordt een uur of anderhalf gepraat en zo. En dan wordt er niks besloten natuurlijk. Dan mag iedereen als een soort ventiel mag zijn bezwaar op tafel leggen. En de burgemeester zegt, ja, weet je wel. En Van Aken zegt, ja, maar ja, ik sta met de rug tegen de muur. Het kan niet anders. Het komt allemaal vanuit het Rijk. En het Rijk legt alles op ons bordje en zo. Pierre Haas die zegt, nou, dankjewel dat ik toch mag blijven. En de beheerder zegt, ja, hè, ik heb een beheersmaatschappij ingeschakeld die dan die statushouders daar gaat onderbrengen, want dat kan ik ook allemaal niet aan en zo. En dan moppert er nog een van de bewoners, ja, maar het is een mooi natuurgebied en hè, we krijgen hangjongeren over de vloer zometeen. Dat willen we niet, want die omwonenden die wonen daar natuurlijk allemaal in een soort bosrijke omgeving daar. Ja, en dan is het voorbij. En dan begint het natuurlijk, zoals altijd in Nederland. Nu gaan we, en dan zegt de burgemeester, weet je wat, over een half jaar gaan we evalueren. En dan zegt weer iemand van, ja, half jaar, dat vinden we te lang en zo. Dus dan zegt de burgemeester, oké, als je dat te lang vindt, weet je wat, stel twee contactpersonen aan vanuit jullie als omwonenden. En dan krijgt hij het nummer van mijn ambtenaren. En dan blijven zij met elkaar in contact. En dat is, ik vind het echt wel ook heel, ja, heel inzichtelijk om daarbij te zijn. En dan te constateren dat het altijd weer zo gaat in Nederland. Maar voor mij was het heel interessant. Omdat dit speelt natuurlijk in ja, bijna alle gemeentes nu. En ook om te zien om wat voor aantallen het gaat. Van zo'n 80 statushouders, van wie je niet meer mag zeggen dat asielzoekers zijn, hè, want ze hebben de procedure doorgelopen. Ze hebben nu dezelfde rechten als Nederlanders en zo. En dat zijn dan, zegt die projectleider ook, die wees er heel vinnig de hele tijd op. Nee, dit zijn Nederlanders en we gaan die omgeving niet extra beveiligen, want als ergens Nederlanders nieuw komen te wonen, dan stel je ook geen beveiligers in. Terwijl die omwonenden die denken natuurlijk, ja, maar dit zijn 80 Syriërs of Afghanen of weet ik veel wat, met hun kinderen en zo, die totaal uit hun eigen wereld zijn getrokken en die hier in een Nederlands bos komen te wonen. Wat gaan die allemaal doen, die kinderen? En dan moeten ze dus weer heel erg duidelijk maken. Luister, wij willen graag beveiliging. En het is niet racistisch wat we zeggen. Het is puur gewoon pragmatisch. Omdat hier allemaal buitenlandse gezinnen komen die nog geen Nederlands spreken met hun kinderen. En natuurlijk gaan die jongeren hangen en zo.
Want er is ook niks te doen.
Want het is, en er is niks te doen.
Gebied.
Er is nu al overlast. Daar wordt gedeeld.
Troosteloos terrein, begrijp ik uit jouw observaties.
Ja, nou ja, echt, als er geen zon is wel. En kijk, en er wordt nu al gedeeld. Er wordt vuurwerk afgestoken. Er wordt lachgas. Capsules liggen daar. Er zijn escorts die daar klanten treffen en zo.
Niet voor meneer Haast.
En niet voor meneer Haast, maar die ziet dat. Nou ja, alles komt daar een beetje samen, weet je wel. Dus dat levert er uiteindelijk wel heel mooi inzichtelijk verhaal op.
Je schreef eerder, want het verhaal staat vandaag in de krant, maar je schreef eerder deze week ook een In het Vizier. Dat is een column op de opiniepagina waarin verslaggevers een beetje een soort kijkje achter de schermen kunnen geven, wat meer kunnen reflecteren op hun eigen verhalen. Maar daar schreef jij ook al over deze avond van dat het verbaasde jou ook dat eigenlijk alleen BM De Stem aanwezig was en verder geen regionale journalisten.
Ja, kijk, vroeger, hè, toen ik begon met journalistiek, dus eeuwen geleden, zaten bij dit soort avonden natuurlijk 5, 6...
1859, dames en heren.
Ja, zoiets, toch wel een eeuw of zo, 2 geleden. Zaten bij dit soort bijeenkomsten iets van 6, 7 regionale lokale media natuurlijk. Hè. Die volgden dit dan op de voet. Maar die zijn er niet meer. En de regionale media die er nog wel zijn, die hebben vaak niet voldoende mensen om dat allemaal te volgen. Zoals de Omroep Brabant die je daar toch zou verwachten. Ja, die blijkt dan heel ver van Berg op Zoom te zitten. Dus die komen, dat zei de perswoordvoerster ook van Berg op Zoom. Die zei, ja, die zien we eigenlijk nooit meer hier. Omroep Brabant is er niet. Nou, BN De Stem wel. Hè? En dat is dan leuk. Die volgen dit dossier op de voet. Dus die verslaggever was daar ook en zo. En daar wordt er ook keurig verslag over gedaan in de krant. Maar ja, dat is dan zo ongeveer het enige medium wat je daar nog hebt. Terwijl dit zijn natuurlijk, dit is lokale politiek bij uitstek. Dit zijn ook de haarvaten van de samenleving waar je dan in zit. En als er nog maar heel weinig journalisten zijn die dat kritisch volgen, ja, dat levert toch een democratisch deficit op in mijn ogen. Maar goed, dat is een beetje een oud verhaal. Maar kijk, ik ben ooit begonnen bij het Nieuws van het Noorden en zo. Ja, en ik zat niet op de stadsredactie of zo, maar waar Mick van Wely trouwens ook vandaan komt.
Klopt, ja.
Maar die collega's waren overal. Mm-hmm. En die kenden de stad als hun broekzak. Ja, wat je nu nog wel een beetje ziet bij het Parool, geloof ik. Hoewel ik die krant niet zo goed volg. Maar die kennen de stad en die kennen de regio. Als je de regio inreed dan bij zo'n boerderij, dan zag je altijd zo'n brievenbus staan met logo van het Nieuws van het Noorden erop en zo. Dus die krant die speelde ook echt een rol in die regio. En ik vind het jammer dat dat niet meer zo is. Omdat, de macht moet je controleren. En regionale en lokale media die zijn er heel erg geknipt voor natuurlijk. Ja.
Dus als je Nederland wil begrijpen, ga een keer naar zo'n informatieavond.
Dat ik denk dat heel veel Nederlanders, ook mensen die nu luisteren en zo, die zijn gewoon bij dit soort inspreekavonden en zo geweest. Overal waar ik kom, ik was laatst in Noord-Holland. Ook bij zo'n inspreekavond, daar werd ook iets gedaan met een terrein en zo. Maar er waren honderden mensen, joh. Echt niet te geloven. Dus het leeft enorm in die gemeenschappen. Hè? En die mensen kennen elkaar allemaal, dat zie je ook. En dan gaan ze daarna een biertje drinken en zo. Dus dat is die gemeenschapszin is er wel. En ook de betrokkenheid bij de eigen omgeving en zo. Alleen het komt vaak helemaal niet meer. Dus niet meer gereflecteerd in de media, omdat die redacties zijn gewoon wegbezuinigd vaak.
Nou, we hebben alles wel weer een beetje behandeld, hè, volgens mij. Wat denk jij trouwens nog even terugkomend op die wijziging van die transgenderwet? Want daar is natuurlijk deze week fel over gediscussieerd. Ik geloof dat volgende week woensdag dan Frank Weerwind, minister van Rechtsbescherming, als ik het goed zeg, zich erover gaat buigen over de vragen van de Kamer. Waar denk je dat het heen gaat? Want het was voorheen was het een soort walk in the park. Dat zou worden aangenomen. Maar inmiddels VVD en CDA hebben toch grote twijfels. Dus het is kielen. Maar wat denk jij?
Dat kan ik niet zeggen. Ik heb die debatten ook niet echt op de voet gevolgd. Ik heb wel gezien dat Nikki Pauw-Verweij weer heel goed haar taken waarnam voor jaar 21. En heel goed wijst op de manier waarop deze wet gewoon excessief is. Dus we zullen het zien. Kijk, je zou natuurlijk willen, wat een heel goed voorstel was, dat was, ik meen dat het van haar kwam, laat dan zowel geslacht registreren als gender. Dus jouw geslachtskenmerken zijn die van een man of een vrouw, dat staat vast. Dus je bent een man of vrouw, maar je mag ook een gender, maar je gender voel je dan anders. Hè?
Ja, dat gaat er wel helemaal tegen het fundamentele idee in van voorstanders van die wetswijziging.
Ja, maar die voorstanders van de wetswijziging hebben gewoon niet het gelijk aan hun kant. En ze hebben ook niet de wetenschap aan hun kant. En dat is dus wat Laura Mandeville over het Nederlandse debat ook zei. Ze zei, het is echt verbijsterend. Hoe kun je nou zo'n wet willen invoeren met zulke enorme morele en maatschappelijke consequenties, zonder daar een debat over te houden, zonder daar een maatschappelijk debat over te houden? Wat is dat voor raar? Want in Frankrijk is wel een raar land, en jullie Nederlanders zeggen altijd wel dat er niks deugt aan Frankrijk en zo, en dat jullie zo'n modeldemocratie zijn, en jullie waren zo'n enorm geslaagde multiculturele samenleving en stonden altijd met vingertje te wapperen naar iedereen. Maar kijk, zegt ze, aan de ene zijde is die multiculturele samenleving van jullie dus eigenlijk grenzen mislukt in heel veel opzichten. En met dat andere, hè, met die medisch-ethische kwesties en zo, voel je niet eens een maatschappelijk debat. En ze zei dat zou bij ons in Frankrijk in ieder geval onmogelijk zijn. En ze heeft natuurlijk gelijk als zij zegt, het kan gewoon niet zijn. Het kan gewoon niet dat wanneer je een man bent, dat jij je laat registreren als vrouw.
Ja. Kijk, maar goed, zij is dan tegen, maar dat debat wordt nu wel gevoerd.
In de Kamer. Maar dit had al lang. Kijk, we hebben ook geprobeerd een beetje aan te jagen hier, hè, in mijn podcast. En ik heb er redelijk veel over geschreven. En die Jan Kuitenbrouwer, die heeft er ook wel veel over geschreven. Maar die is om die reden eruit gegooid bij de Volkskrant. Hè. Dus zo ingewikkeld is het ook om dit soort debatten op gang te brengen. Voor je het weet, wil je eruit gegooid. Die Kuitenbrouwer, die had zo'n column over woke. En die richtte zich vooral op die transgendergekte en zo. Nou, is gewoon, mocht niet meer. En dus de fora waar je terecht kunt met dit soort tegengeluid. Ja. Ook, ik bedoel.
Ja, dat vond ik ook wel kwalijk van die Lisa van Ginneke, dat Kamerlid van D66, die voorstander
die dus
is.
Zelf transgender is.
Die zelf transgender is en ook nog een, ik geloof twee amendementen heeft ingediend. Zij wil eigenlijk nog veel verder gaan, maar zij zegt dan gelijk van, ik ben bezorgd over het lelijke debat, de ondermijnende frames, het maakt mensen bang, het demoniseert transpersonen. En dat vind ik dan wel jammer, dat als er dan discussie wordt gevoerd, dat tegenstanders ook gelijk in die hoek worden geframed. Je moet er ook over kunnen praten, toch?
Ja, bovendien klopt het gewoon niet. Omdat wat je ziet, vooral in de Verenigde Staten, waar deze cultuuroorlog nog veel heviger woedt, daar zijn het dus vooral critici die worden aangevallen, die ook fysiek worden aangevallen, die worden ontslagen uit hun functies. Iemand als J.K. Rowling, weet je wel, die schrijfster van Harry Potter, is gecanceld. Die is notabene gecanceld op evenementen over haar eigen boek. Over haar eigen verhaal mag ze niet meer komen, omdat ze kritische opmerkingen heeft gemaakt over transgenderisme. Dus de agressie en de intolerantie en zo, die komen vooral uit die activistische transgenderhoek. Veel meer dan vanuit die andere hoek die gewoon zegt, nou, maar luister eens, we hebben geen problemen met transgenders en zo. Alleen het bepalen, het persoonlijk kunnen bepalen of je man of vrouw bent, dat druist zo in tegen alles wat feitelijk en wetenschappelijk is, dat kunnen wij gewoon niet accepteren, want dan is gewoon het hek van de dam. Dan kun je ook wel gaan zeggen, ja, ik voel me vandaag een dolfijn. He, en dan moeten mensen dat ook maar accepteren. Ik bedoel, en dit is typisch natuurlijk voor woke ook. Dat draait allemaal om je eigen persoonlijke, hele persoonlijke emoties. Hoe voel ik mij? Word ik, he, bla bla, voel ik mij wel veilig? Enzovoort. Terwijl politiek en zo gaat natuurlijk om samenlevingen. En het gaat om de mogelijkheid creëren om samen te leven. En dan moet je die mogelijkheden niet juist gaan ondermijnen, omdat jouw eigen particuliere emoties dan opeens gekrenkt zouden zijn of zo. Dan moet je daar maar overheen zetten en accepteren dat in het grotere belang, namelijk van de gemeenschap, sommige regels nu eenmaal gelden. En die regels zijn onder andere dat we te maken hebben met vrouwen en mannen en een heel aantal kleine, heel klein aantal gevallen met mensen die biologisch dubbele geslachtskenmerken vertonen. En verder niet. En dat zijn nu eenmaal de feiten. En daar is als je die niet accepteert als samenleving, dan kunnen we afsluiten, komen we terug op het Loreman de Viel zijn. Dan begin je dus zelf voor God te spelen. En, en dat is decadent. En de ervaring, de historische ervaring, heeft uitgewezen dat zodra mensen voor God gaan spelen en denken dat zij kunnen bepalen wat waar is en wat niet waar. En persoonlijk, dat dan daar samenlevingen ineens stort. En kijk naar het Romeinse Rijk bijvoorbeeld.
Ik dank jou hartelijk, Wiert. En
dank jou ook.
Graag tot volgende keer.